Welkom bij de Expeditie Aardbol podcast voor avontuurlijke reizigers. Mijn naam is Stephanie Versteeg, oprichter van reisblog expeditieaardbol.nl en ik ben hier om je te helpen om het maximale uit je reizen en vakantiedagen te halen. Mijn eerste verre reis ging naar Brazilië en inmiddels heb ik meer dan 50 landen bezocht, zowel binnen als buiten Europa. De beste tips deel ik op mijn reisblog Expeditie Aardbol en dus hier in deze podcast. Of je nu een doorgewinterde globetrotter bent of pas net je eerste grote avontuur tegemoet gaat, de Expeditie Aardbol podcast zit boordevol praktische tips en sterke reisverhalen. Wat doe je als je zin hebt in avontuur? Dan pak je een tuk-tuk en rijd je naar Pakistan. In deze aflevering spreek ik met Julissa van Leeuwen, die precies dat doet. Solo, in een omgebouwde driewieler die je vooral kent van vakanties in Azië. Wat drijft iemand om duizenden kilometers te reizen in een voertuig dat officieel niet eens geschikt is voor de snelweg? Wat leer je onderweg over jezelf en over de wereld? Julissa, welkom.
Ja, dankjewel.
Ja. Voor de luisteraars die jou niet volgen, waar zit je nu precies?
Ik zit nu in een heel klein dorpje in Bosnië. Dus ik ben al lang blij dat ik internet heb, want dat is hier ook niet zo gebruikelijk. Eigenlijk heb ik hier normaal gesproken geen bereik en geen internet, maar nu eventjes wel.
Ja, dus mocht je ook luisteren en denken, wat is dat geluid slecht? Dat komt omdat Julissa onderweg is natuurlijk. Hey, toen ik jouw verhaal voor het eerst zag, toen ik jou spotte op Instagram, toen dacht ik, hoe kom je aan een tuk-tuk?
Nou, dat is wel een goede vraag, want het is ook niet zo makkelijk geweest. Ik heb hem in Nederland gekocht en dat was best wel een lange zoektocht, want er zijn er helemaal niet veel in Nederland.
Nee.
Dus ik had een paar verschillende gezien, uiteindelijk 3 stuks. Maar eigenlijk de ene die zei, ja, enig wat je nog moet regelen is even in contact met India over het papierwerk. Dus ik dacht al even in met India. Dat is volgens mij niet zo makkelijk. En uiteindelijk heb ik via een telefoonnummer gekregen van iemand die 2 tuk-tuks had. Dus ik heb hem eigenlijk gebeld en gezegd van, hé, ik hoorde dat jij 2 tuk-tuks hebt staan. En waarop hij mij vertelde dat hij inderdaad 2 had staan, waarvan eentje, die kon ik niet kopen, want die had hij de motor van uitgehaald, een nieuwe ingezet om een wereldrecord te zetten van de snelste tuk-tuk ter wereld. Dus, nou ja, ik was gelijk fan van hem. Ik dacht gelijk, oké, dit is echt top.
Ja.
En hij had er dus nog eentje staan en daarvan zei hij, ja, dat is echt eigenlijk, die staat al 4-5 jaar stil de tuin, de remmen doen het niet, de wielen zijn niet meer goed, de gas doet het niet. Eigenlijk doet heel veel het vooral niet. Hij zou niet aanraden voor mij om daarmee de wereld rond te gaan, laat staan, of überhaupt zo ver, laat staan. Hij zou het niet aanraden om daarmee die reis te maken, maar goed, je moet het zo zien, eigenlijk niemand raadde het mij aan. Dus nee. Ik nam dat ook niet meer zo heel serieus. Dus uiteindelijk zei ik van, nou, ik vind het zo'n leuk gesprek, het voelt gewoon goed. Maar het klinkt inderdaad als een heel slecht idee.
Dus en ik ga doen?
Toen ben ik verder gaan zoeken, eerst naar een andere tuk-tuk. Maar die kon ik simpelweg niet vinden. Dus toen heb ik hem een berichtje gestuurd van, ja, kun je eens kijken of die in ieder geval start? Want dan ga ik het overwegen. En dat heeft hij voor me gedaan en hij startte toen. En toen zei ik, nou weet je wat, ik koop het gewoon van je.
Ja.
Dus toen heb ik hem zelf helemaal moeten opknappen om hem rijden te krijgen. En toen ben ik ermee op pad gegaan.
Ja, leuk joh. En wat heb je er allemaal aan gedaan?
Ja, wel echt veel, nu zeker. Maar we zijn inmiddels 3 maanden ben ik onderweg en ik heb ongeveer alles moeten repareren. Maar voordat ik vertrok heb ik nieuwe banden eronder, zorgen dat er een nieuwe gaskabel op zit. Naar de remmen gekeken, dat lukte nog niet helemaal top. Dus uiteindelijk daar toch maar mee vertrokken. Maar ik heb hem ook echt als een minicamper verbouwd. Dus ik heb de bank verhoogd en er een bed van gemaakt. Dus een bank die je kan uitschuiven tot bed, zeg maar. En ik heb dan daaronder een laag gemaakt. Ik noem het zelf de keuken. Mm-hmm. Wat eigenlijk een la is die ik eruit kan trekken aan de achterkant. En daar heb ik dan een blad opgelegd. Dus het is zowel de tafel als de keuken. Want daar zit mijn kooktelletje en mijn eten en nou ja, van alles. Dan heb ik nog een grotere tank eronder gelegd. Dus zodat ik meer benzine mee kan nemen. Een watertank heb ik er ook onder gemaakt. En dan bovenop een dakrek. Dus zodat ik ook mijn koffers op het dak kan leggen.
Ja.
Dus best veel aan gedaan.
Ja. Nou ja, je noemde het net al. Je bent nu 3 maanden onderweg. Tijdens die 3 maanden ben je ook tegen het een en ander aangelopen, toch?
Ja, dat klopt wel. Ik ben namelijk op een gegeven moment, toen ik nog in Nederland was ik best wel druk met allemaal projecten afronden en dus die toek een beetje klaar krijgen. Maar ik had nog niet zo heel veel tijd genomen en gehad om de mechanische kant echt goed te bekijken. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon vertrokken. Ik dacht, ja, anders is er altijd wel een reden om niet te gaan. Dus ja. Ik ga gewoon. Dus ik ben gaan rijden en ik had iedere dag wel iets van pech. Maar ik kon het altijd wel oplossen. En toen kwam ik in Keulen aan. En toen deed echt eigenlijk niks het meer. Toen kon ik niet meer schakelen. Ik had geen ontsteking meer. Mijn lichten deed het niet meer. Nou, er was van alles mis.
Ja.
Toen ben ik uiteindelijk... toen was het voor mij ook een beetje... Want je moet, ik had eigenlijk helemaal geen kennis van de mechanische kant van een tuk-tuk. Dus ik ben toen... En ik weet wel wat van mechanica. Omdat ik ook een dubbeldekkerbus heb. Een oude dubbeldekkerbus. Waar ik ook het een en ander aan moet klussen natuurlijk. Ja. Maar ik wist niet specifiek van een tuk-tuk zoveel. Dus toen ben ik uiteindelijk met een beetje pijn in het hart terug naar Nederland gegaan. Maar dan naar Arnhem. Dus... wel gelukkig een beetje aan de Duitse kant.
Ja.
En daar had ik vrienden met een garage. En daar ben ik dan daar gaan klussen. Dus zij hebben mij eigenlijk een beetje aanwijzingen gegeven. En dan kon ik alles zelf doen daar. Dus daar heb ik echt heel veel geleerd. En ik had ook onderdelen nodig uit Thailand. Dus ik moest ook wachten op onderdelen. Dus toen uiteindelijk heb ik daar ook de koppeling eraf gehaald. En nieuwe koppelingsplaten erop gezet. En de hele elektra eruit gehaald en opnieuw erin gezet. En... wat nog meer. Nou, van alles gedaan daar eigenlijk. En toen ben ik weer op pad gegaan. En dat ging eigenlijk heel goed. Ik had nog steeds wel dingen, maar eerder kleine dingen die ik zelf kon oplossen.
Ja.
Maar eigenlijk, daarna in Oostenrijk heb ik ook nog een grote breakdown gehad. Mijn tuk-tuk althans. En daar heb ik toen 12 dagen vastgezeten en allerlei dingen vernieuwd, verbeterd, schoongemaakt. In de hoop dat ik weer verder kon. En dat was wel even spannend hoor. Daar had ik wel een momentje van... gaat het wel lukken? Ja. Want op een gegeven moment had ik echt zoveel geprobeerd en aangepast en verbeterd. Samen ook met Albert, wat de buurman bleek van de mensen die mij gehost hebben. En die was namelijk al 40 jaar lang had hij een garage voor motors. Dus ik had wel echt ook een goede bij me om mee te kijken. Maar ook hij wist het niet meer. En hij zei, ja, dit is het laatste wat we kunnen proberen. En dat heb ik toen gedaan na 12 dagen. En toen eindelijk deed hij het. Dus dat was wel echt een momentje.
Oh, wat fijn, ja.
Dus ja, veel pannen gehad. Maar ik moet zeggen, door de pech heel veel geleerd.
Ja.
Meer dan bedoeltjes misschien, maar ook heel leuk. En vooral ook echt heel veel leuke mensen door leren kennen.
Ja, want je bent onderweg naar Pakistan. Heb je dan nu een beetje de skills om het tot Pakistan vol te houden met die tuk-tuk?
Ja, ik heb wel echt heel erg veel geleerd en ik weet er echt heel veel vanaf. Maar soms is het zo dat ik onderdelen nodig heb uit Thailand.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk iets, daar moet ik dan even op wachten. En op dit moment is er bijvoorbeeld iets wat wellicht mis is in mijn motor. Dus dat is niet ideaal.
Nee.
Maar goed, het is op te lossen. Dus dat is weer de goede kant van het verhaal. Dus nou, ik denk dat ik zeg maar 90% zelf kan oplossen. En ook weet waar het probleem dan in kan zitten en dat kan repareren. Maar er is altijd nog wel een percentage van dingen die... dat ik denk, oké, ik heb nu echt alles gehad en alles vervangen en alles in mijn handen gehad. En dan is er altijd wel weer iets nieuws.
Ja.
Dus ik sluit het zeker niet uit. De vraag is gewoon, houdt dat ding het vol? Hè? Op een gegeven moment is het misschien ook gewoon op.
Ja, ja, heb je...
Maar het geeft daar nog niet aan toe.
Nee, oké. Okay. Heb je daar een plan B voor? Stel dat hij het begeeft?
Als hij het echt niet meer doet, dus dat is als ik echt alles heb geprobeerd en het... gewoon niet meer te maken is. Dan moet ik daar op een gegeven moment ook maar aan toe kunnen geven. Maar dat is gelukkig nog niet zo. Maar als dat zo is, dan koop ik misschien een fiets.
Oh, ja.
Daar kan wat minder aan kapot.
Zeker, ja. Hey, wat was er eigenlijk eerst? Was er eerst de tuk-tuk of was er eerst het plan om naar Pakistan te gaan?
Eerst het plan.
Okay.
Want ik had eerst eigenlijk het plan opgevat om met mijn dubbeldekkerbus naar richting Kirgizië eigenlijk te rijden. Dat leek me heel tof en toen ging ik eigenlijk de hele route uitzoeken. En toen kwam ik er steeds meer achter voor mezelf dat ik het dit keer zonder gasten wilde doen. Want met mijn bus heb ik altijd gasten mee op de bus. En nu wilde ik juist een reis maken waar ik niet verantwoordelijk zou zijn voor iemand. Dus als ik pech heb dat het niet zoveel uitmaakt. Dat het niet stress oplevert dat het snel gemaakt moet worden of zo.
Ja.
En ik wil gewoon de tijd nemen om mensen te spreken hier in de landen waar ik doorheen kom. Dus zo was ik een beetje afgeweken van het idee om het met de bus te doen. En toen ben ik gaan nadenken van oké, wat dan wel? Maar als je met een auto of een camper gaat, dan zit je toch, ondanks dat het ook hartstikke vet is, hè, maar dan heb je wel iets meer je eigen comfortabele ruimte waar je binnen zit. En dan leg je wat minder makkelijk contact. Ik wilde echt een heel open voertuig. Dus toen dacht ik nog aan een motor, maar daar heb je altijd je helm op. En toen nog aan een brommer. Ik ben ook namelijk een paar jaar terug met de brommer naar Noorwegen gegaan. Dat cool. was fantastisch. Ja. Maar ja, ik wilde ook soms mensen mee kunnen nemen. Dus we sluiten soms vrienden aan voor stukjes van de route. En toen was ik in Sri Lanka en toen zat ik in een tuk-tuk. En toen dacht ik, ja, dit is perfect.
Ja.
En ik zit buiten eigenlijk, maar wel met een klein beetje meer overkapping. Voor, weet je wel, je zit niet helemaal in de regen als het keihard regent. Maar vooral kon ik ook extra mensen meenemen zo nu en dan. En als je een tuk-tuk ziet, mijn is knalgeel ook, dan is dat een heel, ja, hoe noem je dat, een heel vriendelijk voertuig, zeg maar. Dus mensen zien er niet gauw kwaad in en je hebt gelijk echt superveel hele leuke reacties. Zeker nu ook, nu ik in de Balkan kom, kennen mensen het ook helemaal niet. Dus nou ja, je hebt altijd echt, zodra ik stilsta, of het nou bij een tankstation, een supermarkt of voor het stoplicht is, er zijn altijd, ik heb altijd aanspraak.
Ja.
Dus dat vind ik zelf wel heel erg leuk.
Ja, dat geloof ik. Ik ben zelf in januari in Sri Lanka geweest en daar heb ik ook een tuk-tuk gehuurd.
Ja, nice.
Dus nou ja, ook daarom vond ik jouw verhaal natuurlijk, sprak dat wel aan.
Ja.
Waarom heb je Pakistan als eindbestemming gekozen?
Ik was een aantal jaar geleden in Iran. En ik was zo onder de indruk van dat land, maar zeker ook de mensen. Ze zijn echt zo gastvrij en vriendelijk. En het is ook een prachtig land. In Pakistan heb ik eigenlijk alleen maar ook dat soort positieve verhalen over gehoord. Dus ik was ook gewoon benieuwd om die regio een beetje verder te verkennen.
Ja.
En Pakistan heeft daarnaast ook nog eens heel veel prachtige bergen. Dus het leek me gewoon een mooi einddoel om te kijken of het me lukt om daar naartoe te komen. En nou moet ik wel zeggen, ik merk ook dat mijn doel van het niet haasten en de tijd nemen om mensen te leren kennen en meer te leren over de plekken waar ik ben, dat doel is wel nog groter dan per se Pakistan halen. Dus ik ga best wel langzaam.
Ja.
Ik ontmoet heel veel mensen. Ik word de hele tijd ook uitgenodigd voor barbecues of nou ja, van alles. En ik heb ook echt fantastische gesprekken met de mensen overal waar ik kom. En zeker hier ook, deze regio, vind ik ook echt heel boeiend. En ik vind het dan belangrijker om daar de tijd voor te nemen dan om te haasten. Dus Pakistan is nog steeds het doel, maar tegelijk al kom ik in Georgië, dan ben ik net zo'n blij mens eigenlijk.
Ja, ja, want wat wordt je route precies?
Ja, dat is ook een goede vraag. In ieder geval, nu zit ik in Bosnië en dan ga ik heel Bosnië door en dan naar Montenegro. En dan sta ik voor de keuze om of door Albanië te gaan of Kosovo, Noord-Macedonië. Dus die beslissing die moet ik nog maken. Dat zie ik wel een beetje als ik dicht in de buurt ben.
Ja.
En dan rijd ik Griekenland in en dan wil ik eigenlijk richting het zuiden van Griekenland rijden en dan de boot pakken naar Turkije. En dan vanaf dan wil ik hem helemaal Turkije door. En dan is eigenlijk de vraag, ga ik door Syrië, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan in? Of is dat gewoon nu nog te gevaarlijk? En in dat geval zou ik eerder richting het noorden gaan. Dus dan zou ik vanaf Turkije, Georgië ingaan en Azerbeidzjan. Armenië ligt niet helemaal logisch op de route, maar lijkt me wel prachtig. Dus misschien dat ik daar dan ook toch een kleine detour maak. Wat voor mij natuurlijk altijd veel tijd kost.
Ja.
En dan de boot pak vanaf Azerbeidzjan richting Kazachstan. En dan kan je zo via Kazachstan, Kirgizië inrijden. En dan Tajikistan. Dan ben je er ook bijna.
Ja.
Ja. Maar ik ben nu dus nog in Bosnië en ik heb wel echt geleerd, ik neem alles dag per dag. Dus dat zie ik. I cross that bridge when I get there.
Ja.
Ik weet wel qua visa en alle dingen die ik nodig heb. Maar het is ook zo dat hoe dichter bij je komt, hoe beter de verhalen zijn. Of zeg maar hoe accurater de verhalen zijn over de regio. Dus daar laat ik het ook nog wat van afhangen.
Ja, want nou ja, jij noemt natuurlijk Iran, een stukje Afghanistan. Dat zijn niet landen die in Nederland als groen reisadvies worden bestempeld.
Nee.
Maak je je daar dan zorgen om?
Zorgen niet, maar ik ga er ook niet naïef in. Ik weet ook dat bepaalde regio's meer risico's wellicht met zich meebrengen. Maar tegelijk ben ik me ook van bewust dat de media vaak één kant erg belicht. En dat er nog veel meer kanten aan een verhaal en aan een land zitten. En dat niet per se alle regio's onveilig zijn.
Nee.
Maar goed, ik laat me wel goed informeren hoor, tegen de tijd dat ik daar kom. Maar zorgen maak ik maar zeker niet over. Sowieso voelt het nog best wel ver weg. Dus ben ik er niet zoveel mee bezig al. En ja, weet je, als het ongevaarlijk voelt of is, dan doe ik het gewoon niet. Zo simpel is het natuurlijk ook. Het is niet dat ik alle risico's bereid ben te nemen. Ik wil ook vrij kunnen reizen en me niet voor continu beperkt voelen. Dus als dat betekent dat ik dan via Georgië en Azerbeidzjan rijd, ja, dat is ook geen straf, hè. Dat is ook prachtig. Dus dat doe ik dan met liefde.
Ja. Ja, hoe ziet een reisdag voor jou eruit?
Ja, ik doe het best wel rustig aan. Vaak kom ik aan in een dorp en dan is tegenwoordig is dan vaak de toeker mee gestopt. Ja. Afgelopen dagen ging het zo. Dan rij ik een dorp in en dan doet mijn toeker het niet echt meer. En dan ontmoet ik daardoor fantastische mensen. En die nodigen me uit om te blijven slapen. En dan ga ik daarop in en dan hebben we samen koken we samen of eten we samen. En dan vraag ik vooral heel veel. Ik ben altijd heel nieuwsgierig eigenlijk naar hoe dingen hier zijn, wat er speelt. En dan slaap ik of in mijn tuk-tuk of bij mensen binnen. Het verschilt ook heel erg per regio, moet ik zeggen. Het voelt een beetje als verschillende hoofdstukken. Want toen ik door Nederland, Duitsland en Oostenrijk reed, had ik continu van tevoren hosts geregeld. Mm-hmm. En dat was altijd via via. Dus vrienden van vrienden van vrienden of de ouders van vrienden van vrienden of... Nou, allemaal heel random. Mensen die ik niet kende, maar wel via, via, via die je kende. Dus dan was dat een soort mijn einddoel iedere dag.
Ja.
En dan aten we samen en dan sliep ik daar vaak binnen, want toen was het nog winter. En dan zeiden mensen altijd, nee, het is veel te koud om in je tuk-tuk te slapen. Dus nou ja, dan sliep ik vaak bij de mensen binnen. Toen ben ik Kroatië op een gegeven moment ingereden. En daar heb ik juist heel veel gekampeerd en in mijn tuk geslapen. Maar ook... veel de bergen ingegaan. Dus dan heb ik mijn tuk-tuk ergens gewoon aangebeld en gevraagd of ik mijn tuk-tuk daar een paar dagen kon zetten. Dan ben ik een paar dagen gewoon met mijn tentje en mijn backpack de bergen ingegaan.
Ja, dus en die vrijheid heb je wel.
Ja, die neem ik wel. Ik vind het wel, wat ik zei, ik heb geen haast. Ik vind het belangrijker om de tijd te nemen. Dus ik hou heel erg van actief buiten zijn. En als ik dus alleen maar door zou rijden, ja, waar doe ik het dan eigenlijk voor? Dus voor mij is dat echt de bergen ingaan en hiken of iets actiefs doen, is ook wel echt een groot onderdeel van de reis. Dus dat was meer Kroatië, echt de bergen. En nu ben ik Bosnië ingereden en dan merk ik dus dat ik eigenlijk juist heel veel bij families en mensen hier sla. Of tenminste een toek zet en contact mee heb en samen mee eet. En dat ik meer op die manier rondreis. Dus het verschilt echt een beetje met waar ik ben.
Ja, hoeveel kan je maximaal op een dag rijden? Kilometers?
Als we even uitgaan, gewoon dat mijn toek het weer normaal doet. Dat is namelijk ook regelmatig ook zo, hoor, dat hij het gewoon doet.
Ja,
gelukkig. Dan, ja, alles kan. Maar wat ik fijn vind, is zo rond de 80.
Oh ja, ja.
Zoiets, 80, 90. Dat vind ik op zich zat. En ik heb wel eens 130 gedaan en ik heb wel eens 30 gedaan, dus... Het verschilt een beetje ook wat er op de route is of hoe mijn pet staat. Of als ik mensen heb ontmoet en heel lang ergens blijf hangen, dan rijd ik soms weer wat minder bijvoorbeeld.
Ja, hoe hard kan zo'n tuk-tuk dan?
50, 55, zoiets.
Ja, en dan zit je op de max.
Ja, en dat is op vlak terrein.
Ja, oh ja. Ja, dus dat gaat straks in de bergen, gaat dat ook nog wel weer anders zijn.
Ja, ja, ik ben de Alpen overgegaan en hier zijn ook aardig wat bergen. Dan ga ik inderdaad een stukje langzamer. Dus dan ga ik, nou ja, wat zal het zijn, 20 of zo per uur.
Ja,
wow. Maar ik eerlijk gezegd, ik heb ook dus ook geen haast en ik heb vaak ook geen specifiek doel voor de dag. Ik rijd gewoon een dorp in en dan zie ik wel wat er gebeurt. Dus het maakt me ook niet zoveel uit.
Nee. Nee, en straks zul je waarschijnlijk ook bestemmingen tegenkomen waar je niet heel veel dorpjes tegen gaat komen. En dan heb je dus je tuk-tuk waar je in kan slapen.
Ja, zeker. En ik zorg ook altijd dat ik genoeg eten heb voor een dag of 2, 3.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een zak pasta en een potje pesto. Nou, dat is daar red ik het al mee natuurlijk.
Ja.
En ik kan het gewoon koken. En dan ben ik ook niet zo afhankelijk van per se in de bewoonde wereld zijn.
Nee, en wat als je nou op zo'n afgelegen plek dat je opeens naast de weg komt te staan?
Ja, ik kan dus heel veel zelf maken. En wat ik ook tot nu toe heb... Zijn het wel wegen waar ook mensen te vinden zijn? En heb ik een touw bij me. En dat touw, dat is toch echt een lifesaver. Want dan kan ik gewoon getrokken worden.
Oh,
dus
ja.
Dan kunnen mensen mij gewoon een sleepje geven de berg op bijvoorbeeld. Of naar het volgende dorp. Of, nou ja. Dus op die manier is dat natuurlijk wel redelijk makkelijk dat ik niet zo zwaar en groot ben.
Ja.
Dus ik kan gewoon door iedere auto gesleept worden.
Ja. Ja, dat scheelt. Wat is nou het hoogtepunt geweest tot nu toe?
Nou, niet zozeer één specifiek punt, maar ik vind de hele reis wel echt fantastisch, eerlijk gezegd. Ik heb natuurlijk wel ietsje meer pech dan dat ik had gehoopt. Maar ik merk ook wel dat ik gewoon continu bijzondere mensen leer kennen. En bijzondere mensen, dat zijn gewoon ook de mensen die gewoon normale mensen zeg maar. Maar je hebt gewoon altijd contact. En dat is echt wat die tuk doet. Ik heb gewoon overal leer ik mensen kennen. En eigenlijk heb ik nog bijna geen toeristen leren kennen, maar juist allemaal mensen van de regio waar ik ben.
Ja.
En dat vind ik zelf wel, vind ik wel heel erg leuk, omdat ik dan het gevoel heb echt de regio van waar ik ben, het land, of dat goed te leren kennen en beter te begrijpen. Dus voor mij is er niet echt zo één specifiek hoogtepunt, denk ik. Het is meer gewoon deze manier van reizen. En zo makkelijk in contact komen met mensen. Hoe open je ook bent, als ik loop zonder tuk-tuk heb ik echt minder aanspraak. Is echt wel. Ik had gehoopt dat het zo zou zijn, maar het is echt meer dan ik had gehoopt.
Ja, leuk. Even de praktische kant. Wat moest je allemaal regelen voordat je op reis kon?
Ja, ik ben dus best een. Ik ben op een gegeven moment gewoon gegaan met nog een to-do-lijst op zak.
Ja.
Maar op zich viel dat best wel mee eigenlijk. Want tot en met Turkije heb ik helemaal, of zelfs Georgië, heb ik eigenlijk helemaal geen visa nodig. Althans, sowieso geen visa die ik niet onderweg kan regelen. Dus daar heb ik naar, dat heb ik wel natuurlijk uitgezocht en naar gekeken. Dus dat is iets wat ik heb moeten doen. Maar dan is er nog iets wat heet een carnet de passage. Dat is een soort paspoort voor je voertuig.
Mm-hmm.
Dat heb je nodig als je bepaalde landen ingaat, zoals bijvoorbeeld Iran. Maar dat is ook iets wat ik onderweg kan regelen en zelfs moet regelen, want dat kan je pas een maand van tevoren doen. Nou, dan heb ik voor mijn geval nog de ANWB, waarvan ik twijfelde of ik dat moest doen. Nou, uiteindelijk heb ik toch besloten om dat maar te doen. Maar ook dat heb ik eigenlijk pas 2 weken terug geregeld. Voor mij zat de voorbereiding meer in het klaarmaken van de toek.
Mm-hmm.
En het afronden van mijn projecten in Nederland, zou ik zeggen.
Ja, want werk je dan nog onderweg?
Nou, niet zoveel. Ik heb nog één project, een grote beach cleanup tour die ik organiseer in Nederland. En dat is nog dat is eigenlijk het enige project wat ik echt nog heb aangehouden. En dan heb ik nog mijn bus, dat is ook mijn bedrijf. En die, dat doet mijn zus nu grotendeels. En daar heb ik ook nog een paar kleine dingetjes die ik nog moest doen. Maar dat is eigenlijk ook minimaal. Dus ik heb het meeste heb ik wel afgerond voor vertrek. Want ik wilde ook niet te veel moeten doen nog hier.
Nee.
Dus nee, eigenlijk heb ik het meeste voor vertrek geregeld, afgerond of voorbereid. Zodat ik nu niet meer zo heel veel hoef te doen.
Ja, wat fijn. Alle ruimte om te genieten van het avontuur.
Ja, absoluut.
Ja. En behalve dan dat je af en toe pech hebt met de tuk-tuk, ben je ook tegenslag tegengekomen?
Ja, ik denk mijn tuk-tuk heeft misschien wel 40 keer een breakdown gehad. Maar ik ook wel, maar dan maar 3 keer.
Okay.
Dus op zich een goede balans.
Ja.
Maar nee, ja, tuurlijk. Ik heb ook wel eens gehad dat ik ik heb ook wel een traan gelaten. Op het moment dat ik 12 dagen iedere dag aan het klussen was. En dan iedere keer heb je hoop, weet je wel. Dan heb ik weer van alles gedaan die dag. En fouten ontdekt in mijn toek en dat verbetert. En dan hoop je dat de volgende testrit dat het gewoon allemaal werkt. En dan doet het dat weer niet. Dus dan heb je iedere keer hoop en dan weer teleurstelling, hoop, teleurstelling. En dat heeft mij ook wel een keertje opgebroken natuurlijk.
Ja, dat begrijp ik.
Dus, maar ik moet zeggen dat het me best wel goed afgaat. Want ik denk ook als je niet zo positief en ontspannen erin staat, moet je dit ook absoluut niet doen.
Nee.
Maar nee, dus die momenten heb ik zeker ook gekend. Er waren momenten dat ik gewoon iets te veel pech achter elkaar had. Want dus een beetje pech om de dag of om de 2 dagen, dat vond ik helemaal nooit erg. Maar op een gegeven moment, toen in Bad Ischl, heb ik echt 2 weken stilgestaan. En was de balans ook iets te veel zoek qua hoeveel je klust en hoeveel je niet klust. Waarop ik dan ook op een gegeven moment, ja, ik gaf het niet op. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, ja, hoe lang ga je nog door zonder het op te geven? Wanneer stop je ermee?
Ja.
En toen deed hij het weer, dus dat was helemaal oké.
Ja.
Maar over het algemeen, als ik zo met 8 km/u de berg op ga, nu mijn toek bijvoorbeeld op dit moment niet zo goed doet, dan lach ik daar vooral om. Want vervolgens hang ik weer met mijn touw achter de lokale boerse tractor en vind ik het weer fantastisch. Dus,
ja.
Dus het is, en ik vind, weet je, dus eigenlijk valt het me hartstikke mee. En nu op dit moment, ik zou het dus zo kunnen zijn dat ik er vandaag achter kom dat het probleem in de motor zit en ik moet wachten op onderdelen vanuit Thailand. Maar ik weet al dat je dus bijvoorbeeld hier met een bus naar Sarajevo kan. Dus, en ik heb al contact met iemand die zelf zei, ja, ik kan je ook ophalen op de aanhanger en dan kan je hier klussen. Dus het komt altijd allemaal wel weer goed. Dat ja. is gewoon hoe het is.
Ja, dat is vaak hoe het gaat, hè?
Ja, en ik zie het ook allemaal niet als zo negatief. Want echt waar, door al die pechgevallen heb ik echt bijzondere ontmoetingen gehad met mensen die ik anders niet zou hebben gesproken. En dan komt er ook weer iemand naar me toe van de week. In een of ander dorpje stond ik, komt een vrouw naar me toe en die zegt, hey, jij bent het meisje met de tuk-tuk. Ik zei, ja, dat klopt. Ze zegt, ja, iedereen heeft het over je in alle dorpen tussen, zijn allemaal mini-dorpjes tussen Kroatië en Bosnische grens. En daar ben ik doorheen gereden en heb ik dus ook pech gehad. Dus blijkbaar ben ik het gesprek van de dag daarop. Dus dat is wel grappig om te horen. Dus er zijn altijd zoveel leuke ontmoetingen en lieve mensen. Dat ja, eigenlijk gaat het gewoon hartstikke goed, ondanks dat het niet altijd even goed gaat met mijn tuk.
Ja, echt een heel cool avontuur. Wat ga je met je tuk-tuk doen als je eenmaal op je plek van bestemming bent?
Ja, dat vragen veel mensen me. Maar daar zijn zoveel ifs, dus zoveel onzekerheden in. Doet mijn tuk het überhaupt nog als ik aankom? Waar kom ik aan? Ja, er zijn zoveel vragen daarin en er zijn zoveel opties. Dus ik kan hem verkopen, ik kan hem weggeven, ik kan hem terug verschepen naar Nederland en dan weer een nieuwe mooie reis mee maken. Ik kan... Ja, er zijn zoveel onzekerheden bij die vraag dat ik er ook gewoon nu me nog niet aan waag. Dat zie ik tegen die tijd wel.
Ja. Ja, heel verstandig, denk ik. Hey, waar kunnen mensen jou volgen als ze jouw reis willen meemaken?
Of op Instagram, als ze zoeken op tuktuk.stories.jolies. Of op Polar Steps, met diezelfde, dus tuktuk.stories.jolies. Daar kan je me vinden.
Oh, leuk. Ik zal even een linkje toevoegen in de show notes.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Expeditie Aardbol podcast. Ik hoop dat je vol inspiratie zit en zin hebt om op reis te gaan. Vergeet niet om je te abonneren in je podcast app en ik zou het heel leuk vinden als je een recensie kan achterlaten of deze podcast deelt met andere reizigers. Vergeet mij op Instagram dan niet te taggen met @expeditieaardbol. Wil je meer tips voor jouw volgende avontuurlijke reis? Bezoek www.expeditieaardbol.nl voor nog veel meer inspiratie, handige reisroutes en travel hacks. Tot de volgende keer!